Hey, leuk dat je luistert of kijkt naar deze aflevering van Helen's Choice. En toen ik ging nadenken over het onderwerp voor vandaag, toen werd het me eigenlijk een beetje aangegeven, want ik kreeg een berichtje van iemand en ze gaf aan dat ze echt niet weet wat ze wil en dat ze heeft gemerkt dat ze in de afgelopen jaren toch echt een aantal keren van baan is veranderd, wat in het begin leuk is. En daarna verliest ze gewoon de motivatie. En daardoor vraagt ze zich nu af van ja, wat moet ik dan nu? Want ik heb het al een aantal keren geprobeerd om dan ook echt een ander pad te bewandelen. En het is een vraag of een opmerking die ik wel vaker krijg. En als je daar echt over nadenkt, dan weet je ook gewoon van hey, het echte innerlijke werk is daar niet gedaan op een manier die jou beter verbindt met jezelf. Want uiteindelijk gaat het volgen van je hart over jezelf goed kennen en dan de keuzes die je maakt in lijn brengen met dat wat je wil en wat je belangrijk vindt. En kennelijk lukt het dus vaak niet om jezelf op een dieper niveau te leren kennen. En waarom dat niet lukt, dat is waar het vandaag over gaat in deze aflevering. Dat gaat over weerstand die niet wordt herkend als weerstand, die überhaupt niet wordt herkend. Want als wij denken aan weerstand voor verandering, dan denken we heel vaak aan de overduidelijke weerstand door dingen bijvoorbeeld wel voor te nemen, maar niet uit te voeren. Hè, dat je dingen maar blijft uitstellen, terwijl weerstand zoveel gezichten heeft. Het heeft zoveel vormen. En hè, om dat even toe te lichten hoe ik daarnaar kijk, hè, zal ik eerst eigenlijk de definitie geven van weerstand. Hè, zoals we dat eigenlijk kennen. Weerstand is feitelijk een mechanisme, een bepaalde manier van zijn of doen, die jou in de weg staat om de verandering te bewerkstelligen of om een nieuw inzicht te krijgen waar je mee geholpen zou zijn. He, dus als je bijvoorbeeld uitstelt om je wil bijvoorbeeld wel een nieuwe baan, maar je schrijft geen sollicitatiebrief en je stelt dat maar uit, dan is dat uitstelgedrag is ook een vorm van weerstand, want daardoor heb je die nieuwe kansen niet of kom je niet tot nieuwe inzichten. Dus als je geen actie onderneemt, dan is dat natuurlijk een vorm van weerstand, omdat het je niet helpt om verder te komen, hè, voor een nieuw inzicht of nieuwe veranderingen. Maar weerstand is juist hetgeen wat ons nieuwsgierig zou moeten maken om daarbij stil te staan en om daar doorheen te breken. Want achter die weerstand zit rijke informatie voor jezelf en over jezelf. Het is datgene wat achter die muur van weerstand zit, wat je echt verder gaat brengen, omdat je daarmee iets nieuws ontdekt over jezelf, wat je niet had gerealiseerd. En dat is wat voor jou aanleiding kan zijn om een nieuwe stap te zetten, een andere keuze te maken dan je normaal gesproken zou doen. Alleen omdat jij het niet herkent als weerstand, werk je er ook niet doorheen, maar je werkt er eigenlijk langs, hè? Het is net alsof alsof weerstand een soort deur is, dat als je door die deur heen zou lopen, dan kom je op nieuwe opties en nieuwe kansen. Maar wij zien die deur heel vaak niet. Het is heel vaak onbewust. En die deuren bij jezelf leren herkennen, zien en daardoor heen weten te lopen, dat is het echte werk waarbij je dus echt dieper naar binnen gaat om jezelf goed te leren kennen. En dat is wat zorgt voor een doorbraak in hoe je komt opdagen en hoe je je keuzes maakt. Omdat je dan pas echt bij de informatie komt die je nodig hebt om jezelf dieper te leren kennen. En ik weet dat dit klinkt nu misschien heel vaag, maar ik heb ook voorbeelden voor je natuurlijk. Nou, zelf word ik ook altijd wel gecoacht. Ik heb nu ook een coach en twee coaches zelfs. En wat ik over mijzelf bijvoorbeeld heb ontdekt als het gaat over weerstand, is dat het bij mij verschillende vormen zich kan voordoen. Maar één van die manieren, zal ik je vertellen, Ja, dus uitstelgedrag, dat ken ik natuurlijk ook. Of dat ik helemaal word afgeleid en dat ik mijn tijd ga steken in de dingen die mij niet verder helpen. Dat kan ook een vorm zijn van weerstand bij mij. Maar eentje die veel subtieler is, is dat wanneer ik een onderwerp ter sprake breng waar weerstand op zit, dan. Maar ik praat er wel over en iemand bevraagt mij erop, dus bijvoorbeeld mijn coach. Dan voel ik in mijn hoofd een bepaalde soort van een fysieke soort van sensatie, een soort tinteling. En dat is heel raar, want dat voel ik daar nooit. En inmiddels weet ik dat datgene waar we op dat moment over praten, wanneer ik dat voel. Dat daar iets zit. Het betekent gewoon dat datgene waar we over praten, dat zet letterlijk gewoon iets in beweging in mijn brein. Ik voel dat gewoon. Wat er in mijn hoofd letterlijk gebeurt, dat weet ik niet. Maar dat gevoel, daarvan weet ik van hey, ik zit op een goed spoor. Laten we hier dieper op ingaan. Ik wil hier nog meer van af weten. En inmiddels heb ik mezelf ook aangeleerd om tijdens dat gesprek, wanneer ik dat voel in een sessie, dan spreek ik dat ook uit. Van ja, ik voel gewoon dat we op een goed spoor zitten, want het begint al helemaal te tintelen in mijn hoofd. En dat maakt dat je de gesprekken ingaat op het juiste niveau. Dat je praat over de dingen die eigenlijk op onbewust niveau bij jou aanwezig zijn en wat op onbewust niveau zit, hè, dat bepaalt. Eigenlijk wat wij in het dagelijkse automatisch vaak doen. En daar zitten onze valkuilen dus ook vaak om verder te komen. En doordat ik die aandacht heb en doordat ik ook de ruimte neem om op dat moment ook te vertragen, door niet snel over te gaan op een volgend onderwerp, weet je, dan duik je echt de diepte in. He, dan kan iemand die jou goed kan bevragen, want je bent zelf vaak ook blind voor dat soort dingen. He, dit gaat allemaal over onbewuste gedragspatronen. Weet je, dan haal je die dingen naar boven. Dan wordt het onbewuste wordt bewust gemaakt, omdat je erbij stilstaat. He, zo werkt het bij mij. Ik doe natuurlijk heel veel ook persoonlijk werk om mezelf te blijven ontwikkelen en om te blijven groeien. En zo leer je steeds beter je patronen kennen. Wat ik heel veel bij professionals, bij mijn klanten bijvoorbeeld zie, die ik help in een traject, is bijvoorbeeld weerstand in de vorm van voorbijgaan aan het echte voelen en het echt ervaren. Het zijn mensen die heel ja, slim zijn goed met hun hoofd en kunnen goed analyseren, snel denkend. En wat dan heel vaak een verschuiving is, die we ook heel bewust soms moeten inzetten, is dat ze ook in het verkenningsproces, hè, want in mijn traject is altijd een fase, een belangrijke fase, waarbij ze erop uitgaan om hun interesses te toetsen in de praktijk. Dus dan gaan ze echt mensen ontmoeten. Activiteiten ontplooien op het gebied van wat hun interesse heeft. Maar wat ik dan wel vaker zie gebeuren, is dat ze de oefeningen die ze doen en de opdrachten die ze meekrijgen, soms nog steeds vanuit hun hoofd eigenlijk uitvoeren. En iemand zei ook laatst tegen mij van ja, ik deed het eigenlijk als een soort van huiswerkopdracht, van ik moet dit doen. Dus een moetje. Het is gewoon nog een to-do op die al veel te lange lijst. Hè. Heel vaak zijn het ook mensen die gewoon hartstikke druk bezig zijn. Want ze kunnen ook heel veel. Ze voelen zich ook verantwoordelijk voor dingen. En dus die agenda is al heel gauw best wel heel vol. En dit is waarom dat weerstand is. Onbewust, hè? Als je op een terrein wat jij heel interessant vindt, leuk vindt. Ga je acties uitzetten en je gaat nieuwe mensen ontmoeten en je gaat nieuwe dingen beleven, dan kun je dat op twee manieren eigenlijk doen. Dat kun je doen waarbij het eigenlijk een beetje aan je voorbij gaat. Dus je doet het wel, je voert het uit En vervolgens reflecteer je daarop ook heel erg vanuit je hoofd. Dus op het moment dat het aan mij wordt verteld, dan is het gewoon een verhaaltje van wat ze gedaan hebben en nou ja, wat eruit is gekomen. En als ik dat merk, dan prik ik daar doorheen. Dan benoem ik dat of dan spiegel ik dat terug. Van ja, maar hoe vond je dat? Wat voelde je erbij? En ik merk dat dat soms even, dat kost even een beetje ja, wat moeite om even terug te schakelen naar de ervaring. Omdat op het moment dat je eigenlijk vanuit je hoofd dit soort dingen meemaakt en ook reproduceert, dus ook erover vertelt vanuit je hoofd, is alles een beetje buiten jezelf. Alles is een beetje op afstand gehouden. En wat is het verschil wanneer je dat niet op afstand houdt, maar je betrekt echt je gevoel erbij? Dus je weet die shift te maken naar het, ja, het praten over op afstand, naar het bij je gevoel blijven. Wat voelde je erbij? Hoe was het voor je? Hè, wat is je indruk? Of wat merkte je aan jezelf? Waar voel je dat in je lichaam? Want als je dat weet, die connectie eigenlijk weer hebt, dan geeft het je een informatie die je niet hebt als je dat van een afstand bekijkt en van een afstand erover vertelt. Want dan kun je zeggen van, oh ja, het was zo leuk en ik heb echt hele toffe mensen ontmoet en we hadden zoveel lol toen we het hierover hadden en daarover hadden. Of je voelde juist van, nou, ik merkte aan mezelf dat ik gewoon, ja, ik voel niet zo interessant. Of het was een beetje vlak of een beetje mat. En dat gevoel vertelt je zoveel over waar je blij van wordt, waar je enthousiast over bent, wat je niet zo interesseert. Maar die informatie, het is heel vaak ook die shift die mensen vaak niet weten te maken, omdat ze zo goed zijn in het analyseren van dingen, in het benaderen van activiteiten vanuit een soort van instelling van, weet je, we moeten het gewoon doen. Het moet gewoon gedaan zijn, weet je. Het moet voor die tijd moet het klaar zijn. Het is veel meer soms vanuit een bepaalde efficiëntie die ze ook gewend zijn, het aftikken van dingen, in plaats van echt in het hier en nu zijn en echt ervaren wat je voelt. En dat is waarom ik het in deze aflevering duidelijk wil maken hoe genuanceerd dit hele proces is. Dat dit werk wat we doen met het hele traject, het is geen traject waarbij je even een paar vragen beantwoordt en je weet het. Het gaat echt over het veranderen van hoe je er eigenlijk in staat en hoe je je verbindt met jezelf. Met de dingen die je niet interessant vindt, met de dingen waar je op uitgekeken bent, met de dingen waar je misschien gefrustreerd over bent. Ook dat kun je allemaal op afstand houden. Maar zolang je alles een beetje weghoudt van jezelf, laat je jezelf niet goed informeren over je behoeften en je verlangens en over wat je niet wil. En dat is zo'n belangrijke boodschap. En dus ja, weet je, ik kreeg ook laatst een vraag over van, ja, maar wat voor vragen moet ik mezelf dan stellen in zo'n proces, hè? Wat voor reflectievragen? Ja, tuurlijk, die kan ik ook wel delen. Een reflectievraag, hè? Als je bijvoorbeeld met activiteiten aan de slag gaat op een onderwerp wat je heel interessant vindt en je hebt wat mensen ontmoet, dan kun je jezelf reflectievragen stellen, zoals, ja, hoe vond ik dit? Hoe heb ik het ervaren? Wat leert het me over mezelf? Weet je, dat zijn een aantal van die reflectievragen. Maar dat is slechts een stukje van het echte werk. Dat is een soort van scratching the surface. Dat is echt aan de oppervlakte. Omdat je daarna moet je jezelf kunnen observeren hoe jij in die hele situatie ook reageert. En hoe je het tot je neemt, hoe je het voelt. En wat er in je omgaat, ook in je brein. Wat gebeurt er bij jou en hoe je erover nadenkt. Weet je, dat zijn de dingen die vaak ook moeilijker te doen zijn bij jezelf. He, dat is die blinde vlekken zijn dat. Die we allemaal hebben. Dat is ook de reden waarom ik ook een coach heb. Omdat ik het ook niet allemaal zie. Terwijl ik best wel heel scherp ben op mezelf. ja, betrap ik mezelf nog steeds op dingen waarvan ik denk: oh ja, shit, dat had ik helemaal niet in de gaten dat ik dat deed de hele tijd. Maar wat je misschien kunt voorstellen, want ik heb nog een voorbeeldje voor je. Wat je je misschien kunt voorstellen is dat jouw blinde vlek, jouw weerstand die je niet opmerkt, voelt niet altijd als weerstand. Soms is het heel duidelijk, hè, net als dat uitstelgedrag, als je ziet van ja, ik zou al 10 keer dat belletje plegen, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, weet je, dan is het best duidelijk dat je iets specifieks aan het uitstellen bent en dan kun je op zoek naar waarom doe ik dat. Maar heel vaak zijn die onbewuste blinde vlekken, dat zit verborgen in jouw automatische piloot. Dus de dingen die je eigenlijk iedere keer vanzelf doet, zonder erbij na te denken. Ja, dus de dingen die gewoonte voor je zijn. Hoe je reageert ook op je werk bijvoorbeeld. Als jij gevraagd wordt om extra klussen erbij te doen, heb jij misschien de gewoonte om dat gewoon te doen. Ook al zit je misschien al helemaal vol en had je je voorgenomen om dat niet te doen. Nou, dan kan je vanuit je automatische patroon reageren met: ja, is goed, doe ik wel. Maar als jij iedere keer in die snelheid van je automatische piloot gewoon reageert, in plaats van dat je, wanneer je niet in die situatie zit, en je kan het observeren, dus je ziet het van jezelf, hè, want dat gebeurt in die sessies die ik dan heb met mijn klanten, dan bevraag ik ze op situaties die zijn geweest. Maar eigenlijk doordat je dat doet, vertraag je. Ga je echt stilstaan en eigenlijk kijken naar je eigen gedrag in een bepaalde situatie. En doordat je dan bepaalde vragen gesteld krijgt, kun je zien van: oh ja, inderdaad. Want altijd als ik die vragen stel, dan merk ik dat ze daar normaal, dat ze in eerste instantie willen ze daar heel snel overheen. Dus als ik dan vraag van: oké, maar hè, wat gebeurt daar dan? Nou, dan wordt even in 1, 2 zinnen wordt dan verteld van: oh ja, nee, maar dat doen we zo en zo en zo. En dan stel ik nog een vraag, omdat mijn klant gaat er dan vanuit van: oké, dan heb ik dat verteld en dan kunnen we door naar het volgende. Maar het is precies die automatische piloot die ervoor zorgt dat jij heel vluchtig over dat automatische gedrag heen gaat. En ik rem juist expres af, daar waar ik vermoed dat er iets zit, wat een patroon is, wat iemand echt tegenhoudt om verandering door te voeren. En dan stel ik over dat stukje, stel ik echt verhelderende vragen. Ik wil dan juist die situatie op dat moment in die vergadering, wil ik gewoon voor me kunnen zien wat mijn klant dan doet. Wat heeft hij voor reactie? Wat heeft hij daar voor gevoel bij en wat voor gedachten heeft hij erbij? En dat zijn altijd de momenten waar ze zelf heel snel overheen gaan. Niet altijd, maar heel vaak wel. En doordat ik dan toch die vragen nog stel, terwijl mijn klant eigenlijk alweer, hè, bezig is met het volgende wat ze dan in die situatie aan het doen waren, daardoor wordt iemand toch soort van gedwongen om even rustig te kijken vanuit de situatie wat dan hen niet, het triggert om te reageren, maar zij kunnen dan echt observeren wat hun eigen gedrag is in die situatie. En als je dan nieuwsgierig bent, tot je echt ziet wat er nou iedere keer gebeurt in dat automatisme, dan ontdek je welke overtuigingen je hebt die ervoor zorgen dat je iedere keer op dezelfde manier reageert, terwijl je het juist wil veranderen. En dit zijn heel vaak zijn dit situaties van klanten die zij schetsen omdat zij een behoefte hebben om meer ruimte te maken voor zichzelf. Het zijn mensen die heel veel kunnen, zijn heel veelzijdig en in het bedrijf zijn zij vaak degene die betrouwbaar is. Het zijn vaak de mensen op wie de rest ook een beetje leunt om tot goede resultaten te komen. Maar juist deze mensen, omdat ze zo veelzijdig zijn en ook nog verantwoordelijkheidsgevoel hebben, daardoor hebben zij het vaak heel druk. En vaak slaat dat ook door naar dat het ten koste gaat van ook ruimte voor zichzelf en de dingen doen die zij willen doen en die zij belangrijk vinden. En daarom is het zo belangrijk om te kijken in al die niet in al die situaties, maar in een paar van die situaties van hé, maar wat gebeurt er dan eigenlijk bij jou, waardoor je agenda iedere keer toch vol zit terwijl je het anders hebt voorgenomen? En dus wees je ervan bewust dat als je bezig bent met een proces waarbij je denkt, ja, wat wil ik nou eigenlijk echt? Ik wil gewoon mijn hart volgen, maar ik weet niet wat ik wil. Of je weet het wel, maar je neemt geen stappen om dat ook te realiseren. Wees ervan bewust dat dat werk naar binnen toe, dat is gewoon een diepgaand veranderingsproces. Het is een supermooi proces, maar je moet wel weten hoe je je eigen patronen kunt herkennen en hoe je dat ook kunt veranderen. Want de meeste mensen gaan niet zo diep. Dat is ook waarom mijn traject gewoon een diepgaand transformatieproces is. Zo is die ook ingestoken, omdat ik geloof dat als jij al jaren werk doet, wat misschien wel een tijdje leuk was, maar waarvan je gewoon weet van hé, maar dit is het gewoon niet voor mij. Als je dat echt wil ontdekken, van waar ligt nou echt mijn hart, hè, waar voel ik dat ook echt bij, van dat ik daar voldoening in kan vinden en daar gepassioneerd over ben, ja, dan heb je die soort van muur van weerstand, die heb je wel te ontdekken en te doorbreken. En dat vraagt van jou een bepaalde vertraging ook in dat proces, maar ook dat je weet hoe je hem herkent en hoe je daar doorheen gaat. En hè, dat is waarom het zoeken naar bijvoorbeeld vacatures, naar een volgende baan, dat is gewoon niet iets wat je aan het begin van zo'n proces moet doen. Want dan blijf je in diezelfde manier van denken en doen, blijf je kijken wat voor soort banen dan daar nog bij passen. Terwijl het werk zit hem juist in dat je echt naar binnen gaat. En dat heeft dus ook te maken met dat stukje verbinding met jezelf en dus ook verbinding met je gevoel bij de dingen die je doet. Dus dat was wat ik vandaag met jou wilde delen. Ik start in januari met Genius Aligned. En dan start ik met een groep, een kleine groep van professionals die echt willen ontdekken waar hun hart ligt. En ik denk na het luisteren van deze aflevering dat je ook wel kunt voorstellen dat dat een diepgaand proces is. Waarbij je jezelf echt leert kennen, waarbij je ook gaat kijken naar waar je enthousiast van wordt en dat je dat ook echt in de praktijk gaat uitoefenen, dat je het gaat verkennen en ervaren. Ja, maar op die manier, door stil te staan bij de dingen waar je normaal gesproken heel snel overheen gaat, daardoor leer je kennen waar echt je verlangens liggen, waar je valkuilen zitten, wat zijn de gedachten die jou in de weg staan en de hele tijd hebben gestaan om ook echt jouw eigen pad te volgen. Ik kijk er super naar uit om dit te starten, want we gaan ook echt met die groep tegelijkertijd starten en dan de 6 maanden. Ook echt mensen begeleiden om te ontdekken wat ze willen en daar ook echt het vertrouwen in te ontwikkelen om daarvoor te gaan. En dat wordt gewoon heel tof. Ik kijk er onwijs naar uit om ook zo'n live dag te hebben met die deelnemers. En deze maand ben ik bezig om de gesprekken te voeren voor de mensen die daar interesse in hebben. Dus mocht je denken van, oh, ik wil hier echt mee aan de slag, kijk dan even in de show notes. Ik zal even een link toevoegen, dat je ook een gesprek kunt inplannen voor Genius Aligned, zodat we misschien in januari samen ook aan de slag gaan voor jouw verkenningstocht. Ik dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.